Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Grand Prix Radio. In de tussenweek van China en Baku valt er uiteraard genoeg te bespreken volgens mij. René Hoogtep is nog eventjes druk verdwaald tussen de paashaantjes. Wij gaan gewoon door vandaag met mij. Maar de volgende paashazen vergezellen mij. En over tandjes gesproken aan de rechterkant.
Jack Roy, pit reporter Ziggo Sport.
Mike Mulder voor de website verantwoordelijk, Grand Prix Radio. En Daan de Geus, Formule 1 Magazine.
Hey Daan, nieuw.
Daan, fris gezicht.
Leuk jongen, leuk dat je er bent.
Daan, welkom. Leuk.
En ik ben Frederik Biddolf en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ik heb mijn applaus hier ingepakt.
Ja, we zitten hier prachtig aan den stranden.
Huis ter duin, mensen. Komt dat zien, komt dat horen.
Hey, sunset, hè, jongens. We hebben een prachtige dag uitgezocht.
Ja, jij hebt ons uitgenodigd hier.
Ja, het is fantastisch hier. Ik kom hier heel graag. Lekker een borreltje en een drankje. En iedereen moet hier eigenlijk naartoe, want ze zoeken hier nog zoveel jonge mensen die hier wat centjes kunnen verdienen. Dus ben je jong en zeg je, ja, ik wil graag wat in de horeca doen, kom naar Huis ter Duin.
Nou, dit is een stukje gratis promotie. Maar even terug naar Daan, nieuw gezicht. Vertel eens wat over jezelf, Daan.
Ik werk dus bij Formule 1 Magazine al sinds een jaar of 9. En ik heb ook Formule 1 verslaggeving gedaan voor onder meer het AD en nu.nl. Dat is het wel eens een beetje wat dat betreft.
En jij komt zo af en toe hier eens het team versterken. Jongens, ik heb vandaag weer... we gaan even de balans opmaken. Want waar staat Red Bull, Honda precies? Dat is een beetje lastig, hè, volgens mij. Waarom is Ferrari zo wisselvallig? En heeft Mercedes de mensen in Brackley juist wel een fatsoenlijke 13e maat gegeven?
Paasbonus.
En uiteindelijk gaan we ook even vooruitblikken naar Baku aanstaand weekend.
Of is het nou Baku? En schrijf je dat nou met een U of met OE in Nederland?
Ja, we weten het allemaal niet. Maar eerst even Williams. Gaat Tante Claire de hut verkopen aan Mazepin? Daan.
Lijkt me heel sterk. Als je Williams ziet en kent dat team, dat is echt die doe-het-zelf mentaliteit. Hè. Ze willen al niet samenwerken met Mercedes, niet te ver althans. Dus ik denk dat Claire het haar familie niet aan zal doen in ieder geval.
Ja, maar het wordt toch een keer tijd dat ze deze mentaliteit overboord gaat gooien. Ik bedoel, Williams is toch racen, die hebben het gewoon...
Ja, maar er zit nog wel een verschil tussen wat ze nu doen en het team dan ook maar resoluut verkopen aan een Rus met een hoop...
Ja, maar de tussenweg hebben ze nooit gewild in elk geval. Dus dat achterdeel...
Wat was die tussenweg ook weer?
Ja, een achtertrein van Mercedes kopen, een bak van Mercedes kopen, dat willen ze al niet.
Nee.
Dus ze hebben zo die race paddock wie erin zitten. Jack, wat denk jij?
Nou, ik denk het ook niet.
Ik denk
Frank
Claire Williams...
Die probeert alles maar krampachtig vast te houden. Ik denk dat Claire de toekomst maar eens even heel goed over na moet denken.
Nou, precies. Patrick Head is nu terug. Die is geloof ik daar wat mensen door aan het wassen.
Kan niet goed hoor.
Kan niet heel goed, ja precies. Patrick Head.
Dat is een lege leider.
Die heeft het bulderen uitgevonden.
Hoor. Zo ongeveer wel, ja precies. Ja, misschien is het voor Claire Williams zelf misschien wel eens een keertje tijd om in de spiegel te kijken en te overdenken wat ze daar nog gaan doen is inderdaad. En nieuw management misschien. En dan gewoon wel op eigen kracht. Met een beetje steun van Mercedes. Door.
Ik zat,
zonder geld en zonder die Nikita Mazepin in het stoeltje.
Ik zat toevallig van dit weekend even met de Pasen. Ik had niks te doen. Ik zat lekker op het terrasje in Amsterdam. En ik zat even
te knabbelen.
Paasheidjes te knabbelen. Maar ook even de zo'n nerd ben ik wel. De Formule 1 TV Pro app. Die nooit werkt. Maar dit keer wel. Tijdens de Pasen werkt die. Is er geen race, dan werkt die. Maar ik wilde een race even terugkijken. Toen zat ik naar 2016 te kijken. De seizoensopener ook. Maar ook Baku. En hoe erg Williams toen nog meedeed, joh. Het was echt schrikken dat ze zo vooraan zaten. Eigenlijk subtop een beetje.
Ja, maar het was ook een beetje door de zwakte van de rest van het veld misschien. Die Mercedes-motor was toen nog zo sterk.
Die was toen echt wel zo dominant. Het was, klopt.
Ja, maar goed, die hebben ze nog steeds in zitten, toch? Ik noem het altijd een edelde boldercar. Ik weet niet of ze het zo leuk vinden.
Als je een slechte auto erheen bouwt en de rest komt sluit aan, dan is het natuurlijk op een gegeven moment wel een keer gedaan.
Ja, dat is zo. Maar qua... Ja, er gaat er gewoon echt iets substantieels fout in die achtertrein. Ja,
in het eerste jaar V6 hybride turbos waren ze geloof ik nog derde in het kampioenschap.
Ja, toen zaten ze nog in de Engelse Grand Prix. Zaten ze geloof ik ook met Massa en Bottas stuivertje wisselen met Mercedes. Dat was toch wel interessant.
Ja, er waren echt momenten dat je dacht van... Oh, die gaan Mercedes aanvallen dit seizoen nog of volgend jaar. Maar dat is er nooit echt gekomen. En ik denk dat bij Wimster ook de zelfkritiek een beetje ontbreekt.
Ja. En maar even terug naar de geruchten. Mazepin... Zou Williams overnemen. Mazepin vermogen natuurlijk. Zoontje zit in Formule 2.
Nogmaals,
die geruchten die zijn er, maar ik kan me niet voorstellen dat Frank Williams het toelaat. Die slaat zijn dochter helemaal, laat alle hoeken van de kamer zien, heb ik het idee, als ze dat, ja, als ze dat gaat doen.
Het is ook het type partij, hè? Aan een automaker, ja, precies, zou je misschien precies, nog zeggen, ja. dat zou misschien nog wel gaan, maar aan zo'n buitenstaander.
Ja, precies.
We gaan het afwachten. Ferrari. Is het niet zo dat eigenlijk nu weer dit jaar, ik mag het best wel de hegemonie van Mercedes noemen, eigenlijk tot stand komt door het falen van Ferrari?
Nee, ik denk dat je dat vorig jaar, denk ik, met name. Ja? Ja, vorig jaar wel. Had ik wel het idee. Nu heb ik wel zoiets van, er zijn wel een paar dingetjes mis. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ze nu aanstaande zondag, hartstikke idee, daar zijn we weer. Zou zomaar weer kunnen.
Want?
Ja, ik heb er wel een goed gevoel over die jongens. Ja. Komend weekend in Azerbeidzjan, dan kunnen ze er zo weer bij staan, hoor.
Ik heb het idee dat die hegemonie dit jaar, 3-1-2 is voor Mercedes. Daar hebben we het over. Dan kun je een hele goede Ferrari gaan bouwen. Maar,
maar eentje was niet helemaal terecht, hè?
Nee, eentje niet, nee. Maar
dan hebben we het over? Andere?
Leclerc, die moet winnen gewoon.
Oh, die, ja. Ja, wacht even.
Ja, goed.
Okay. Ja.
Ja. Ja, hoort ook bij het spelletje.
Ik wou zeggen, je betrouwbaarheid, je moet hem wel uitrijden. Ja. Zei het ook weer, to finish first, you first have to finish.
Correct.
Ja. Een lekker WC-verfrissertje. Komt er uit die brandstoftank van die Ferrari. Ja,
ik moet trouwens zeggen,
mag
ik één ding zeggen. Ik stond dus in China in de pitstraat en ik vond hem dus ook echt naar grapefruit ruiken.
Ja, precies, want jij bent daar geweest, daar in China. Jack was er ook. Ik wilde nu weten, waren het nou grapefruits, waren het ananassen, waren het aardbeien? Was het misschien een Red Bull geur die eruit kwam? Ik weet het niet.
Was het überhaupt iets wat je op je toilet had hangen?
Nee, daar is gelijk. Heel bijzonder.
Voor zover je thuis bent in het fruit, dan lijkt het mij grapefruit, toch?
Ja, heel bijzonder.
Christian Horner heeft daarvan gezegd van, er komt een bepaalde geur uit die Ferrari SF90. Grapefruit, fruitgeur. En dat zou dan met brandstof te maken hebben?
Ja, ze zeggen het ook dat Shell dit jaar voor het eerst helemaal bij het opbouwen van de auto al heel vroeg betrokken was.
Oh ja.
Nee. Oh. Alleen voor die benzinetank, die was geloof ik 5 liter en moest er meer in kunnen, vrouw.
Precies. Ja.
Maar of dat nou de hele Shell betrokkenheid geweest is, het kan natuurlijk. Het kan. Het is natuurlijk belangrijk, de brandstof.
Ja.
En zeker ook die lucht die eruit komt. Maar het kan iets zijn wat op die uitlaat komt. Het kan toch dat ze bezig zijn met een nieuw sponsorcontract.
Maar hadden ze dit vorig jaar niet ook, zo mid-season? Volgens mij was het rond de Grand Prix van Mexico. Nee, ik zeg volgens mij rond Spa was het dat ze eigenlijk die tweede sensor van de FIA erop kregen. Dat ze eigenlijk al een beetje verdacht waren dat ze zouden olie, nog extra olie inspuiten. Ja. Of een hybride systeem kon nog
iets. Warner zei van, er valt op het gebied van brandstof nog heel veel te winnen.
We weten natuurlijk dat ze Maranello altijd wel de mazen van de wet, de mazenpien van de wet opzoeken. Maar
hij maakt hem.
Ja, nou ja, goed. Is het niet zo dat, zouden die kunnen stellen dat Mercedes juist hun onderstel ook dit jaar goed op orde heeft? Waar ze eerder meer problemen hadden met toch wel die wrijving van die banden. Luchtgeleiding. Ze lijken dit jaar veel stabieler te zijn.
Ja, het lijkt er inderdaad op dat Mercedes ook echt heeft ingezet op een stabieler platform. Hè. Vorig jaar werd die auto toch nog wel een diva genoemd. Als je die jongens nu ziet rijden. Hij ligt misschien niet altijd even lekker als de Ferrari. Maar gewoon over de hele lijn lijkt het gewoon een hele goede auto. En dat is natuurlijk ook waar je gewoon heel erg op kan inzetten. Hè. Je hebt 21 races, 21 circuits. Ja, als jij op 15 circuits het heel goed doet en je hebt er 6 waarop het wat tegenvalt. Dan ja,
dan word je
door de bank genomen, word je een kampioen.
Hebben ze het nou korter gemaakt of langer gemaakt?
Nou, niet lang volgens mij.
De auto?
Korter, ja. Wielbasis.
Maar nog wel veruit de langste wielbasis, ja, geloof ik. Van de topteams in ieder geval. Ja.
Maar ik denk dat Ferrari, het is heel erg afwachten bij Ferrari. Je weet het gewoon niet. En dat is een beetje, ik heb het idee dat bij Mercedes het pakket al wel redelijk ligt. Hè. Dat is wel gewoon goed uitgerold. En er zijn bij Red Bull en Ferrari, zijn er toch wel correlatie dingetjes die niet overeen komen.
Wat het meeste opviel, en dat was toen ik voor de pitbox stond. Die rust en die kalmte, jongen, die er bij Mercedes is, dat is niet normaal. Er stond gewoon het chassis omhoog, wieltjes eraf. Er stond één mannetje die stond even te kijken, even starten, lopen. Gewoon op zijn sokkies. Zat hij gewoon in de cockpit, een beetje om zich heen te kijken. Brum, 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 brum. Liep nog iemand langs. Stond iemand zo een beetje bij te kijken bij de data. 3 man om die auto heen. Ja. Rust.
Nou is dat bij Ferrari natuurlijk sowieso al.
Chaos.
Italianen.
Chaos.
Ja. Het is dit jaar niet veel beter.
Rennen, want dan is het ene dingetje pas niet. Oh ja, dat andere dingetje. Oh, ga ik even gauw dat andere dingetje halen. Ja. Brum, brum. Onrust.
Ja. Onrust. En hoe is dat bij Red Bull? Dat minder dan bij Ferrari natuurlijk. Maar ik neem aan dat het daar ook wel redelijk gestructureerd gaat.
Ja, het lijkt een soort militaire operatie. Ja, precies. Heel gestructureerd. Wel wat meer rock'n'roll natuurlijk. Hè. De muziek staat er vaak hard aan. Mm-hmm.
Ja.
Plaatjes, tatoeages.
Tatoeagetjes, hè.
Dan gaan we naar Red Bull.
Dat is mooi.
Hoe staat het voor bij Red Bull? We hebben veel kritiek, hè. We willen graag.
Ja, we willen heel graag.
We willen heel graag. En ik denk persoonlijk dat eigenlijk een beetje pas op de plaats moeten houden. Want hoe goed is het eigenlijk? Oké, ik wil niet te positief zijn. Maar, kijk naar vorig jaar waar die stond. Ja, maar hij heeft geen aansluiting.
Ja, maar dat is dus de eeuwige discussie die we hier dan hebben. Hoe gaat het met Red Bull en hoe gaat het met Max Verstappen? Dat zijn twee verschillende werelden, geloof ik. Hoe gaat het met Red Bull? Heb ik ook wel zoiets van, nou ja, die auto gaat het wel goed. Gasly gaat niet zo goed. Maar wat Max Verstappen laat zien op de baan. Wat is het? Een derde plekken, twee vierde plekken? Zeg ik dat goed?
Ja, Australië derde plek, ja. Podium.
Dat is toch heel keurig voor het begin van het seizoen?
Ja, zeker, zeker.
Maar ja, goed, je kunt discussiëren of Red Bull er is. Dat is een beetje de vraag. Maar ja, goed, voorlopig staat
het is ook niet. We moeten ons misschien niet zelf de schuld geven.
Ja, ja, precies, dat zeg ik. Er is toch
meneer Marco...
Ik denk dat meneer Marco...
Halleluja.
Die gooit zijn tuindeuren open om een persconferentie te houden. En zegt van, jongens, het gaat goed.
We komen er.
Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat...
We zitten erbij.
Vijf zegens.
Nou, ik las onder andere een artikel van jou, Daan, op Formule1.nl... dat Marco verwacht dat hij Verstappen zou kunnen houden... op basis van wat er allemaal in het vat zit.
Ja, zegt denk ik ook wel alles over de status van Max binnen het team. Hè? Dat ze toch wel bezorgd zijn dat nu het niet zo loopt... als ze in het beste geval gehoopt hadden... dat ze toch bang zijn dat hij misschien, als het zo doorgaat, verder gaat kijken. Ja, hij zegt zelf, er komt in Spanje een grote update. Ik denk dat het vooral een belangrijke update is. Ik denk dat het echt wel heel veel gaat bepalen voor de rest van het jaar. En ook voor misschien wel de toekomst van Max.
In Spanje krijgen we een update aan de auto.
Ja.
Aerodynamisch, neem ik aan.
Of mechanisch, maar ja.
In Baku zou er al 20 pk bij komen.
Ja, daar komt de Telegraaf mee met dat verhaal. Dat er een motorupdate komt. Dus ja, we gaan het zien. Dat is natuurlijk een enorm lang recht stuk daar. Dus... The proof of the pudding is in the eating, zeg je.
Jack, wat denk jij? Zitten ze met die Honda, zitten ze er al wel redelijk bij?
Ja, ik denk ook wel dat ze wel een beetje nog geknepen rijden. Want er kan natuurlijk nooit van zijn levensdagen in het begin van zijn seizoen. Poef. Ik denk dat ze daar staat de doodstraf op bij onder.
Ja, de trillingen. We hebben er ook al uitgebreid over gesproken met Mark Priestley in de aanloop van het seizoen.
Ik denk dat ze ook wel een beetje voorzichtig begonnen zijn.
Dus. Ja, dat denk ik ook. Die Japanners die willen gewoon zeker voor het onzeker. Die hebben een debacle met McLaren achter de rug. Die willen dat niet nog een keer. En die gaan gewoon heel rustig, beetje bij beetje, die motor verder openzetten gedurende het jaar.
Was ook ingecalculeerd precies, natuurlijk. Hè? Maar aan de andere kant, als je in Baku met een motorupdate komt... dan betekent het wel dat het na de zomerstop heel krap wordt qua motoronderdelen. Dus dat wordt weer gridstraffen, motorwissels.
Drie motoren maar, dit jaar.
Ja.
Ja, wat ik begreep dan van Marco is dat ze willen proberen... tenminste, ze pogen om al die motorupdates... met al die reguliere motorwissels te doen. En dat ze daarom nu een tijdje uitzingen. Maar goed, ja, Baku gaat er alweer een nieuwe in. Waarschijnlijk. Dat is eventjes koffie te kijken. Mm-hmm. Zou trouwens voor Baku wel oké zijn. Hoewel, ja, is de mechanische grip nog wel het speerpunt van de Red Bull?
Ja, het is veel meer een vraagteken dan afgelopen jaren.
Want je weet het niet, hè?
Een beetje waar het ging en waar niet. Ja. Nu, als ze straks naar Monaco gaan, je zou er niet van tevoren...
We gaan er nu al praten op dat hij ja, Monaco gaat die winnen. Maar ik weet het toch niet?
Ik heb ernstig mijn twijfels. Ik hoop het natuurlijk, alsjeblieft. Maar ik denk dat de auto niet zo goed is als dat die vorig jaar was.
Dat is wel de belofte, hè? In ieder geval voor de zomer één race winnen. Dat was ook voor mij vanuit Japan.
Kijk, aan Max zal het niet liggen, hè?
Want nee, natuurlijk niet.
Al rijdt hij in een Skelter, gaat hij nog proberen die pole-position te pakken. Ja. Dus daar ligt het niet aan. En in Monaco zal die motor wellicht ook niet de meest belangrijke rol spelen over het hele jaar. Dus daar zou het wel kunnen.
Maar ja, de motor is dus ook niet het enige probleem in zo'n gebleven.
Nee, precies. Nee,
inderdaad. En Max moet hem op de baan houden in Monaco. Dat zou ook wel voor een verandering een keer leuk zijn.
Ja, maar dat gaat hem wel lukken. Ik denk wel dat hij die stap gemaakt heeft. Ja, ik vind hem echt super goed geworden. Dus aan Max zal het zeker niet liggen. Alleen het chassis, wat is het nou weer voor verhaal? Dat die Adrian Newey dus gaat roepen... we hebben het slechtste chassis gebouwd tot nu toe.
Maar wel het duurste.
Ik denk, dat ga je toch niet zeggen? Wel.
Qua ontwikkeling het duurste chassis.
Dat zei Marco zelf, dus laten we het maar eens aannemen van hem.
Laten we nou eens een keer wat aannemen van Helmut Marco. Ja,
maar er wordt altijd gezegd van... waarom moet Red Bull altijd achter de feiten aanlopen? Waarom konden ze niet in de basis al een goed pakket neerzetten? Van, ja, dat is het vaak eigenlijk ook wel. Maar ze moeten dat heel erg bijschaven. Ze kunnen er allerlei tielantijntjes opzetten... om het geheel wat meer in synergie te laten komen met het hele pakket. Maar moeten ze niet meer een filosofie gaan hanteren... dat ze zeggen, ja, ik weet ook niet... Wij roepen het wel hier vanaf het strand.
Focus op het volgende seizoen.
Ja, maar goed, dat zullen ze ongetwijfeld wel doen. Dus waar zit het hem dan in?
Het is ook wat je zegt, als je door het jaar heen moet fijnslijpen en met al die tierlantijntjes moet komen, om jouw woord te gebruiken, dan betekent het ook dat je de focus inderdaad nog op dit jaar hebt liggen. Op het huidige jaar.
Ik heb het idee dat bij Ferrari men eerder zegt, oké, dit seizoen is kapot. Heel erg op Italiaans. En vast voor het volgende jaar gaan ontwikkelen.
Wel dan, Baku, dit weekend.
Baku.
Jack, ik sprak jou...
Ja, we zijn voor de vierde keer in Baku.
Baku.
Ja. Het is pas drie keer...
Eén echt slechte race gehad.
Het is pas drie keer de Grand Prix van Azerbeidzjan geweest.
Het was de Grand Prix van Baku, toch? Gewoon?
Europa.
Van Europa was het, ja. Azerbeidzjan.
Dat klopt, ja.
Ja, weet ik nog. Het was echt doodsaai die eerste keer.
Maar dat was
echt goede naamswijziging.
Politics om dat land het idee te geven. Jullie horen ook bij Europa of zo. Ja. Wat was het idee van Burnham?
Zou dat toch ook het Europees kampioenschap atletiek of zo? Ja, daar waren heel erg mee bezig.
En
het Songfestival.
Ja, maar check.
Ook Qatar, ja.
Ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar om gewoon met de deur in huis te vallen, het is gewoon een spookstad.
Ja, absoluut. Als je langs de baan loopt, de meeste gebouwen zijn leeg. Hangt een vitrage voor, zo'n soort... Doorzichtig gordijntje erachter, brandt ergens een lamp in het pand. Dus het lijkt net alsof er iemand is, maar er is helemaal niemand. Panden zijn allemaal leeg.
Er wonen geen mensen daar gewoon?
Nee. Waar we racen, waar we doorheen racen, die straatjes, daar wonen niet veel mensen.
Oh, oké. Dus je kunt ook niet een Airbnb'tje daar nemen?
Dat zag ik dus laatst. Zo'n kamer wordt verhuurd voor echt bizar weinig geld. Dat je in Monaco gewoon waarschijnlijk 80 mumflessen uit een of andere grot moet halen. Kun je hier gewoon voor geloof ik 2000 of 3000 euro...
Een heel weekend
een appartement aan het circuit. Volgens mij wel echt een heel donker stuk. Volgens mij vlak voor dat kasteel waar ze omhoog gingen. Oh. Dat las ik erg op internet.
Het is heel erg een oliebedrijf, hè?
Ja.
De grootste pijpleiding, geloof ik, van die Kaspische Zee.
Ja.
Loopt de Tbilisi, geloof ik, helemaal door.
Ja.
Dus olie is het goud daar. En ze willen graag positief in de belangstelling staan.
Ze betaalt het. Maar ik moet zeggen, die race zelf... Ik bedoel, de eerste was niet een maand geluren. Nee. Maar ik heb vorig jaar...
Ja, wat geweldig.
Toch veel pret gehad, om te zeggen.
Ja,
fantastisch.
We hebben een Lance Stroll op het podium gezien.
Ja.
Sergio Perez.
We hebben twee boels in elkaar gezien.
We hebben Valtteri Bottas een lekker band zien rijden waarvan we dachten van... Nee!
We hebben Vettel zijn auto in de zijkant van Hamilton zien parkeren... omdat hij even een woedeaanvalletje kreeg.
Yes, zo. Oh,
die was goed, hè?
Controle altijd.
Zo, wat moet jij
even
nou?
Even een breektestje en dan moet jij nou? Tak.
En we hebben die twee Red Bulls natuurlijk gezien op elkaar gezet.
De Ocon en Perez tegen elkaar aan.
Maar dit is voor mij ook precies de reden waarom ik zo'n circuit in Vietnam... met dat lange rechtstuk, ik wil dat nog niet afschrijven.
Nee, ik heb zag ik vorige week een driver's view. Ze hebben een soort van CGI gemaakt met een race, een ronde op dat circuit. Het zag er best goed uit. Inderdaad.
Hoewel dat Vietnam wel minder inside baan heeft dan dat Baku uiteraard. Ik bedoel.
Ja, zeker. Ja, is het leuke aan Baku, hè? Het is een mix van een aantal circuits lijken als straatcircuit.
En eigenlijk ook niet te doen. Ik bedoel, dat stuk daar omhoog met dat kasteeltje daar.
Wat ik nog zo op mijn netvlies heb, is dat Vettel, er ging een safety car eruit. En toen ging Vettel in de aanval aan de binnenkant van het rechte stuk. En die verremde zich of zo. En die schoot rechtdoor.
Ja, die schoot rechtdoor.
Hij haalde nog wel net de bom, maar verloor daardoor 1, 2, 3.
Ja,
boom.
Precies.
Dat kan ik me nog heel goed... Maar ik weet niet meer welke race het was. Vorig jaar was het.
Ja, met Bottas.
Dat vond ik ook echt geweldige actie van Vettel. Hij probeerde het gewoon.
Hij
verliest dan wel weer die plaatsen. Maar
hij moest ook wel.
Maar die had ik verkeerd bij Verstappen.
Ja, wat zullen ze daar... En weet je nog wie er toen het meest pislink was daar? Bij Red Bull?
Horner, Marco?
Nee, Adrian Newey. Die was zo over de zeik. Die zat aan de pitwall. Ja. Het gebeurde. En we waren allemaal nog een beetje confuus. Hij trekt die stekker van zijn headset eruit. Hij loopt zo van die pitwall op. Hij loopt door de pitbox heen. Hij is weg. Niet meer gezien.
Ja, ik vraag me af.
Zo link.
Dan rijst voor mij de vraag, heeft Newey die dingen...
Is ze zelf in elkaar
gezet? Ja, hangen ze bij hem aan het plafond als ze gebruikt zijn? Of hoe gaat dat?
Zijn kindjes.
Uiteraard.
Dit was nog voordat Ricciardo geswitcht was, geloof ik. Hè? Dat hele gedoe rond zijn contractverlenging. En
Dat was later. Hongarije, is alles gebeurd volgens mij.
Ja. Dus daar is achteraf misschien niet iets gebeurd. Ja, er is natuurlijk wel... Ongetwijfeld achter de schermen zijn er wat harde woorden gevallen over en weer.
Want... Die Marco die had ik toen vrij snel voor de microfoon. Ja. Die was ook link en die gaf ze allebei de schuld.
Ja.
Ricciardo van de Winter hoorde, dan klonk er wel door in zijn woorden dat hij wel heel vervelend vond dat hem een deel van de schuld werd toegewezen.
Ja, dat heb ik ook begrepen inderdaad. Hij vond toch echt wel dat het
dat
schuld van Verstappen was. Ik heb altijd geleerd op de rijschool dat wie van achteren ergens op inrijdt altijd schuld is, maar...
Geen racewet, hè?
Nee.
Geen racewet, nee. Ongeschreven wet, hè?
Ja.
Weten ze alles van in de Formule 1.
Ja, als je het gas loslaat in zo'n Formule 1-wagen, dan...
Ja, maar weet je wat het is, jongens? Dat weten wij toch helemaal niet?
Dat weten wij niet, joh.
Als je het gas loslaat, dat is net alsof wij in onze eigen auto volop die remtrap, hoor.
Ja, nee, tuurlijk.
Wij zitten hier lekker op het strand, joh.
Ja, we hebben uitzicht over de zon is langzaam in de zee aan het zakken.
Hé, maar Baku dit weekend...
Ja,
wat gaan we voor? Ferrari, heel snel op de rechte stukken.
En ja, dan, absoluut, dat denk ik wel, ja.
En dan de Mercedes bijklaut in het middendeel.
Ja, precies.
Dat zou wel mooi zijn, toch?
Ja.
Ik denk dat Red Bull er niet bij gaat komen.
Dat denk ik ook niet.
Nee, maar Red Bull staat toch gewoon, jongens, sorry hoor, maar gewoon waar ze stonden. Derde team.
Ja.
Toch?
Dat is precies waar het...
Wat was het vorig jaar met de kwalificatie toen? Red Bull, volgens mij was het toen ook 5, wel 1 seconde of zo.
Ja, dat was een groot gat. 1 of 1.2 zo.
En dat alles in de race, konden ze dat nog wel redelijk...
Ja, want ik kan me nog herinneren dat Max toen de derde tijd in de race neerzette.
Maar hij was een paar safety cars gehad.
Tweede snelste.
Een paar safety cars gehad.
Ja, nee, maar Max had qua race pace goed bij.
Zo.
In de race.
Ja, hij zat goed bij.
Dat komt door het binnenstuk natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dan het middenveld.
Wauw.
Wie is de grote winnaar tot nu toe? Eerste 3 Grand Prix.
De grootste winnaar. Wie is het meest opvallend?
McLaren vind ik wel opvallend.
Ja, hè?
Jammer dat ze eigenlijk Lando de laatste
Lando,
race...
Lando, ik ben fan.
Ik ben echt fan van Lando.
En ik ben ook fan van Alex Albon.
Alex Albon. Hoewel Toro Rosso qua snelheid...
Blijft Minardi, hè?
Precies.
Het blijft Minardi, zeg jij. Ja, dat vind ik wel een uitspraak.
Het is toch een team waarvan je soms de indruk krijgt dat ze misschien niet helemaal... precies door hebben waar ze mee bezig zijn.
Dat krijg ik bij Ferrari ook wel eens.
Geweldig.
Ook Italianen.
Ja, maar dat krijg ik bij Ferrari ook. What's in it?
Ja, bij Toro Rosso zijn het echt van die dingen soms. Hè. Dan loopt de auto niet of dan spoort hij niet. En dan is het van, ja, we konden niet vinden. Dus we waren gewoon helemaal uit elkaar gehaald. Ja, met alle respect. Maar dat,
maar jij was ook fan, hè, van Lando Norris, hè?
En Lando Norris ben ik absoluut
leuke jongens ook.
Leuke kerel ook, ja. Absoluut. En snel.
En is een mattie van Verstappen, toch?
Ja, maar weet je wat mij opvalt? Ja, hij doet het volgens mij in het hele aanloop van het weekend hartstikke goed. Maar bij de race...
Is het nog een beetje...
Laat hij nog een beetje liggen.
Misschien wat spanning.
Ritme.
Ja. Hij moet gewoon lekker va-bank gaan.
Maar leuke Azerbeidzjan, zit hier bij Olaf.
Ja, ook leuk.
En dan gaan we hem eens even aan de tand voelen.
Ja, nee.
Daar ben je goed in, hè?
Nee, niet ja, nee. Nee, gewoon een interviewtje. Leuk over Lando. Laten we hem iets beter leren kennen.
Ja, leuk.
En een andere middenveldteams, jongens. Racing Point. Toch wel een beetje de grote verliezer, hè?
Ja.
Dus hoeveel geld zit erin?
Zo. Heel veel. Kan het deze
ze hebben toch een of andere mega-injectie?
Ja.
Maar te laat gekomen misschien, hè, het geld.
Ja, voor de ontwikkeling wel. Maar
voor deze auto wel inderdaad.
Voor de laptops niet.
Voor het nieuwe fabrieksgebouw niet. Voor de nieuwe trucks niet. Voor alles nieuw niet. Alles wordt nu in de boeken geschreven om over 2 jaar niet onder dat
budgetcap
te zitten. Inderdaad.
Want jij hebt nog een historie bij het wijlen vorige team. Ja.
Ja, daarvoor nog, ja.
En in Silverstone blijven ze ook in die basis op Silverstone?
Ze blijven in die fabriek zitten die al... van Jordan was.
Vraagt
ooit?
Eddie nog steeds pacht voor de toegangsweg?
Volgens mij
Eddie
wel,
Jordan?
Ja.
Zou die doen, hè?
Er ligt nog steeds zo'n rotweggetje inderdaad, die dan vanaf de provinciale weg erheen loopt.
En hij was een teringleier die dan gewoon vroeg, jongens.
Ja. We gaan misschien te snel voor de luisteraars. Vertel even, wat heb je daar precies gedaan?
Ik deed de persvoorlichter bij Spijker, bij het Formule 1-team in 2007 onder Michiel Mol. En daar hebben we een heel erg leuk jaar gehad.
Was spannend, of niet?
Ja, het was vooral heel nieuw. Het was vooral, ik kwam uit de journalistiek. Had wel sport gedaan, voetbal, hockey, tennis, dat soort dingen. Maar ik werd gevraagd om dat te gaan doen. En wij hadden eigenlijk allemaal op de ballen verstand van de autosport. En werden op het matje geroepen bij Colin. Ik heb me goed herinneren, in de fabriek in Silverstone op het matje geroepen bij Colin Collins, die toen teammanager was. En die heeft een hele speech gehouden van 3 uur lang over wat de Formule 1 was.
Oh, lekker.
Was.
Dus dan weet je helemaal niet meer waar het over gaat?
Nee, precies. Maar ja, fantastisch jaar. Het was hard werken. En we hebben een fantastisch jaar gehad, vind ik. Ik bedoel, ja, uiteindelijk is het natuurlijk allemaal fout gegaan. En verkocht aan Vijay Mallya. Die er uiteindelijk gewoon echt wel een groot succes van heeft gemaakt.
Het klinkt ook een beetje als tempo teams, als jij het zegt. Van 2 geweldige dagen, we hebben een geweldig jaar gehad. Maar,
nee, ik moet zeggen, ik heb er onwijs veel geleerd. Ik bedoel, wat ik vooral heb geleerd is wat ik gezien heb intern, is dat Formule 1 gewoon echt zo ongelooflijk hoog niveau heeft op alles. Het is echt NASA. Het is bizar hoe zelfs bij Spijker, bij een heel klein teampje waar geen geld was, waar toen 200 man werkte, hoe alles spik en span is in die garage. Hoe alles wordt uitgedacht, uitgedokterd. Hele knappe koppen daar rondlopen. Briljant. Het kijkje in de keuken was echt fantastisch, inderdaad. En dat was dan nog, wat ik zeg...
Heb je nog wel contact met die mannen?
Met een paar. Facebook was toen net opkomend. Dus een paar van die jongens nog wel met wat contact mee via Facebook, inderdaad. Maar voor de rest...
Zijn ze blij daar nu, met die injectie?
Ze zijn heel erg blij met Lawrence Stroll en met de injectie, inderdaad.
En wat ik me afvroeg...
Ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben ze de rest best wel stilgestaan onder de Vijay Malia.
Ja.
Er was geen geld meer, de salarissen was moeilijk. En hoop gezeik, inderdaad. En een van de jongens, laatst nog heel kort via Facebook even gesproken, inderdaad. Ze hebben het nu echt gevoel voor het eerst. Dat is voor mij dan een beetje hard, want ik heb bij Spijker gezeten. Voor het eerst in de historie sinds de overgang van Jordan hebben ze iets van: dit gaat helemaal goed komen.
Oké.
Ja.
Dan nog even een bloemlezing van de vragen die zijn ingestuurd naar hashtag F1 aan tafel, at Grand Prix Radio. Ik heb een vraag van Jan Spoelstra. Ferrari, zo'n ontzettend budget, zo'n goede auto, zo'n geknoei. Hoe buig je dat om? Auto liep niet, maar circuit is niet nieuw. 2018 P1 en 2. Bahrein, motor voor open draaien in de training en dan gaat hij tijdens de race kapot. Verrassing. Nou, we hebben het net al een beetje behandeld, hè. Het is eigenlijk een beetje gewoon een gatenkaas bij Ferrari, Jan. Ze moeten gewoon rust vinden daar.
Ja. Absoluut. Ja.
Je wil nog heel kort erover uitweiden?
Nou, ik denk wel dat... je merkt heel erg bij de topteams dat de details gewoon heel erg bepalend zijn dit jaar. En als je net verkeerd zit, kan het gewoon, hoe gek het ook klinkt, voor een detail heel veel verschil maken. En ik denk dat Ferrari zich daar af en toe een beetje tegenkomt misschien.
Ja. En dan heb ik een vraag van Ron Florax. Misschien een beginnersvraagje, maar hoe kan Hamilton zoveel sneller zijn dan Bottas in bijna dezelfde auto? Hij schoot er echt langs, als een kanonskogel. Ik denk dat dat toch wel een beetje het mysterie van die koppeling is, hè? Die dubbele pedaaltjes. Dubbele hendeltjes bedoel ik.
Bedoel je op het rechte stuk?
Nou, gewoon wegtrekken bij de start.
Ja, maar bij die eerste start in Australië ging was het precies andersom.
Ja, dat was gewoon
maar vroeger gewoon dat bytepoint helemaal automatisch werd bepaald. Moeten ze dat nu echt met de hand doen?
Op start van Bottas.
Dus bytepunt 1, bytepunt 2, dan laat je die tweede los. Ja, het is gewoon een kwestie van wat meer...
Ik vind het juist...
Wel wat echter geworden.
Ja, ik vind dat Bottas toch best wel een beetje...
Qua starten vind ik hem altijd wel sterk.
Hij komt dichter bij Lewis.
Ja,
heb ik het gevoel.
Is Lewis nooit echt een hele beste starter geweest, geloof ik.
Nee, maar qua kijk even naar die gastjes, hè?
Ja, tuurlijk,
vorig jaar vonden we Bottas er allemaal een beetje... de sneu, tweede rijder.
Ja.
Ik vind dat hij zich heel goed herpakt heeft.
Absoluut, zeker. Ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft daar in de Finse bossen.
Die baard, hè?
De baard.
Vissen.
Drank.
Ja, maar we moeten het nog wel even zien, hè, met Bottas.
Ja, we moeten
het
nog zien. Maar, vriend. Hey, drie races. Waar staat meneer Bottas?
Tweede?
Ja. Ja. Maar een paar puntjes achter helemaal,
hè? Ja.
Het is denk ik ook wel routine bij Bottas, hè. Ik denk zo'n eerste twee jaar, dan is het natuurlijk toch die druk. Het is een beetje nieuw. Nu is het ook gewend. Ik denk dat ik gewoon beter los kan laten. Misschien wat meer kan ontspannen. Dat scheelt vaak ook wel voor.
Ik vind hem echt helemaal... Toppie, vind ik.
Aan de andere kant, hij loopt wel uit zijn contract dit jaar. Dus hij zal wel ook wel...
En hij wil verlengen, heeft hij gezegd.
Ja. En liefst zo snel mogelijk.
Zo snel mogelijk.
Dat zou ik als ik hem was ook zeker doen.
Precies.
Want er is iemand
die dat Mercedes het gaat doen.
Er staan er een paar in de rij, geloof ik, daar.
Hey, Paul Steenberg heeft ook nog een vraag. En eigenlijk is dat een beetje een vraag voor jou, Daan. Want Formule 1.nl bracht eigenlijk als eerste naar buiten dat FOM en Zandvoort eruit zouden zijn.
Ja.
Vraag voor de podcast, zegt hij dan ook. Is het wachten op de sponsoren met het bevestigen van de race... tot de Grand Prix van Oostenrijk? Of ben ik te conspiracygevoelig en moet ik alvast een aluminium hoedje gaan vouwen?
Aluminium hoedje.
Waarvan acte, Paul Steenberg? Vind ik een goede vraag voor jou, Daan.
Ja, ik denk dat het vooral wachten is op het moment dat Liberty Media, Formula One Management, het gewoon zelf bekend willen maken. Kijk, er zijn gewoon protocollen voor dit soort situaties met de aankondiging van een race. Het is niet aan Zandvoort om nu te zeggen van we hebben hem binnen. Dat moet gewoon komen vanuit Liberty Media. En die zijn bezig met meerdere partijen nog voor andere races te verlengen.
Jullie hebben dit nieuws gebracht. Jullie hebben meerdere bronnen gehoord. Beide kanten waarschijnlijk. En die konden bevestigen, nog ontkennen dat hier een deal eigenlijk al was beklonken.
Voor zover wij weten is de deal rond. En vandaar dat we het ook gebracht hebben.
En het wachten is nu dus gewoon echt op het juiste moment om het naar buiten te brengen. Maar misschien ook met het licht op de onderhandelingspositie van de andere circuits waarvan de contracten aflopen.
Dat volgens mij niet zeggen dat dan misschien Zandvoort opeens weer zou afvallen omdat Monza bijtekent of omdat Silverstone bijtekent. Dat idee heb ik niet. Misschien dat daar
Spanje?
Ze moeten gewoon een kalender op een gegeven moment naar buiten brengen. Ja, weet je. Dat is het inderdaad gewoon. Ik bedoel, dan kun je nu wel zeggen Zandvoort. Maar waarom zou je daar zes momenten voor nodig hebben? Eén keer Silverstone, dan Monza, dan Spanje, dan Duitsland, Zandvoort. Ze komen gewoon waarschijnlijk inderdaad dus rond de zomer.
Voorlopig een kalender uitkomt, dan hopen we dat Zandvoort daarop staat waarschijnlijk op 3 mei 2020.
Precies.
Hey, dan een vraag van Vinnie Nooddorp, grote vriend van de show. Spullen die jij meekrijgt, Jack, vaak in de Formule 1 café, denk ik, die je wel eens meebrengt. Ja, ja. Hoe kom je eraan? Je had laatst schoentjes van Perez. Ga je nou bij hem op de koffie daar in Mexico City?
Nou, ik ben inderdaad in de jungle geblindeerd. Weet je, zo'n doek om mijn hoofd en dan eruit en een paar. Dan sta ik opeens bij Perez voor de deur.
Is niet heel gek in Mexico.
Nee, zo is het niet gebeurd. Wat wel, dat is gewoon vragen. Ik heb gewoon een relatie met de persofficer en gezegd, joh, mogen we iets meenemen? Heb je iets leuks voor ons? Toen kwam hij eerst aan met de vizier. Toen zei ik, nou, vizier, daar hebben we er 20.000 van. Oh, hij zegt, misschien kan ik wel even de handschoenen regelen van Sergio. Ik zei, nou, prima, de handschoenen. En die had hij dus niet. Toen kwam hij met die schoenen, met die balletschoenen.
Okay.
Een leuk verhaal is wel de helm van Max, die ik als eerste mee had genomen. Schubert.
Ja, leuk.
Dat is wel een verhaal, want dat is heel grappig. Opeens zie ik iemand van Schubert het motorhome in en uitlopen bij Max. Ik denk, huh?
En dit was in welke Grand Prix?
Ah, oh,
was het nog de testdag?
Nee. Bahrein was dat volgens mij. Nee, Australië. In Australië kwam ik die vent tegen. En toen zei ik van, kunnen we, wat doe je daar? Ja, hij zei, dat kan ik niet wel over vertellen. Toen was het nog niet algemeen bekend. Hij zei, ja, we gaan de helm van Max, wat gaan we doen? En bla, 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 bla. Ik zeg, heb je die bij je? En toen zei hij, nou, ik heb hem hier niet bij, maar ik heb hier wel een zwarte. Dus ik ben met hem meegelopen. Ik zeg, wat zijn dan de voordelen van die helm? Dus dan ging hij mij uitleggen wat die voordelen van de helm. Toen zei ik, zouden we die helm een keer mee mogen nemen? Hij zei, ja, dat kan niet nu. Want dat is te ver weg, Australië. Ik zeg, maar hij zegt, kan wel de volgende Grand Prix.
Want ze hadden nog maar een paar exemplaren.
Ja, hij zegt, ik zeg, deal, neem ik hem de volgende Grand Prix mee. En zo is het gebeurd.
Heel gaaf.
Nou, toen mocht ik hem meenemen. Ik heb hem helemaal mee. Dat was wel grappig. Trouwens, hebben we even tijd ervoor?
Ja.
Kan het even? Dat was wel grappig. Ik heb dus met die helm gevlogen. Ik kreeg opeens allemaal vragen van, bent u coureur? Dus ik liep dus met die helm in als handbagage, ging ik het vliegtuig in. Dus iedereen zei, oh, bent u coureur? En wij van, ja, ik ben Lance Stroll.
Nou ja, met die Schubert helm.
Maar hoe gaat dat? Want een helm is wel een heel persoonlijk item van die coureurs. Nemen ze die inderdaad zelf mee in privé?
Nee, dat doet allemaal die fysio.
Fysio, hè?
Fysio, hè? Ja, precies. Ja.
En hoeveel heeft hij erbij, zeg, met zijn Grand Prix weekend?
3, zei jij die gast. Oh, maar dat wisselt per coureur.
En voor Max is de trainer is dan Jake Elliker. Die heeft ze altijd zo in zijn tassie.
Zijn tassie.
Zijn tassie houdt hij ze bij. Ja. En die worden netjes van tevoren gespoten. Ja, erop.
We zitten hier in Nederland veel jongens die dat doen. Hè? In Leinden weet ik iemand die dat doet.
Ja?
Ja. Ja, die hebben het hartstikke druk met al die helmen spuiten.
Het leuke is van zo'n Schubert helm is dat je ook nog wel wegkomt door te zeggen dat je van Star Wars bent. Die dingen zien er zo futuristisch uit, vind ik. Met dat kindertje, dat het gestrekt. Ik herken ze altijd van Schumacher, weet je wel. Die had in die Mercedes.
Ja, maar die had ook meer ruimte nodig voor zijn kind, hè?
Ja, misschien is het daardoor geboren. Echte winnaars dragen Schubert.
Maar die spulletjes, even terugkomen op de vraag.
Oh ja, precies, ja.
Van de vriend van de show, Vinnie. Vinnie, dankjewel voor je vraag, jongen. Maar het is gewoon organiseren. Produceren. En dat is een van mijn taken op het circuit.
Dank weer, heren. Deze fantastische...
Hey, mooi, hè?
Het zonnetje is inmiddels in de Noordzee gezakt.
Fantastisch uitzicht.
Wij gaan zo meteen even naar de lounge.
Naar de bar.
Eventjes iets, een beetje meepakken van de tweede paasdag.
Kan slechter, hè?
Kan slechter. Jongens, dank voor het luisteren. Abonneer je natuurlijk op deze podcast. Of luister 24/7 naar GrandPrixRadio.nl voor de beste dancehall hits, classics en motorsportupdates. Met dit weekend uiteraard ook live het commentaar van Olaf. Vanuit Baku. Zowel kwalificatie als Le Race. En ik zeg... Hey, jongens. Goeie reis, Jack.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.